Welkom terug, broeders en zusters. Ik hoop dat ik jullie niet afgeschrikt heb met die eerste sessie. Ik wil niet de indruk wekken dat geloofsverdediging alleen iets is voor mensen met hele grote hoofden of mensen die heel slim zijn. Het gaat ten diepste totaal niet om discussies winnen. Het gaat ook niet om dat jij gelijk krijgt. Weet je, die verleiding kan er zijn, hè? Als je gaat evangeliseren op straat en je komt in een discussie met bijvoorbeeld een moslim, of je komt in discussie met een atheïst en iemand die daar ook wat vurig in is, dan kan de verleiding al snel zijn om gelijk te willen hebben. En dan kan het al snel draaien om wie komt er slimmer uit, wie heeft er het meest gelijk. Dat zijn allemaal vleeselijke dingen. Dat zou een christen niet moeten drijven om apologetiek beter te leren hanteren. Ten diepste waar het om gaat is dat de Heer ons een gebod gegeven heeft om het evangelie te prediken en om een verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is wanneer mensen daarnaar vragen. En hij heeft ons in zijn woord laten zien wat een manier is om dat aan te pakken en wat misschien niet de juiste manier is om dat aan te pakken. En daar wil ik in deze tweede sessie met jullie over nadenken. Deze sessie is echt wat, ja, misschien wel wat droger. Nog dan die eerste, maar nogmaals, je moet dit denk ik zien als een soort lopend buffet. Ik ga jullie nu allemaal eten voorzetten. En als jij gewoon maar een paar van de ingrediënten van wat ik je nu ga laten zien zult grijpen, dan zul je merken dat je dat gesprek met een ongelovige of met een niet-christen beter zult kunnen voeren. En dat jij effectiever kunt zijn als getuige van onze Heer Jezus Christus. We gaan eigenlijk nu een soort fundament leggen voor de presuppositionele apologetiek. En presuppositionele apologetiek, dat klinkt al super moeilijk. Presuppositie, dat wil eigenlijk zeggen een vooronderstelling. Vooronderstelling, geloofsverdediging vanuit vooronderstellingen. En veel mensen hebben eigenlijk een verkeerd beeld van wat het is. Die denken, oh ja, geloofsverdediging vanuit vooronderstellingen, dat betekent gewoon dat iedereen heeft zijn vooronderstellingen en dat moet ik duidelijk maken in het gesprek. Dat is te simpel. Dat is niet wat het is. Het gaat veel dieper dan dat. Presuppositionele apologetiek is een heel eenvoudige methode eigenlijk om te gebruiken. Maar het is wel belangrijk dat je de Bijbelse basis denk ik zelf ziet, zodat je in je hart ervan overtuigd bent dat er een aantal waarheden zijn die je niet kunt loslaten in jouw gesprek met een ongelovige. De opbouw van wat ik nu met jullie wil delen is eigenlijk allereerst dat Christus Heer is ook over alle kennis. Christus is Heer over alle kennis. Het tweede deelonderwerp is wat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor de taak van de apologeet. En het derde over hoe verdedig je het geloof, hoe pak je het nou precies aan. En ik weet dat we over 2 weken nog 2 sessies hebben. Dus ik zie dit meer als het fundament leggen, zodat jullie de basisingrediënten begrijpen. En we pakken het over 2 weken op. En dan zal ik ook een aantal dingen herhalen, zodat je zoveel mogelijk toch hiervan begrijpt. Christus is Heer over alle kennis. Kijk, ik ga jullie eigenlijk proberen aan de hand van dit plaatje een beetje duidelijk te maken wat er gebeurt en wat de grote valkuil is in veel apologetische situaties. En ik denk dat jij er ook al heel vaak ingetrapt bent, dat je al heel vaak gevallen bent en dat je al heel vaak hebt meegemaakt wat ik ga vertellen dat we eigenlijk niet zouden moeten meemaken. Wat er vaak gebeurt in de confrontatie tussen een christen, misschien tussen jou, tussen de nieuwe mens in Christus en een ongelovige, is dat we deze situatie hebben. De nieuwe mens in Christus heeft als zijn fundament het woord van God, de Bijbel. Daar staat hij op. En de ongelovige heeft een ander fundament. Die zegt, ik geloof niet in de Bijbel, dus voor mij heeft de Bijbel geen waarde. Argumenten die jij levert aan mij, die voortkomen vanuit jouw geloof in de Bijbel, vanuit jouw fundament, daar laat ik me niet door overtuigen, want ik sta op een ander fundament. Ik geloof bijvoorbeeld in dat er geen God is. Ik geloof in wetenschap. Ik geloof in rationeel denken. En ja, jij hebt je geloof. Maar ik heb mijn rationele denkvermogen. En die ongelovige die zegt dus eigenlijk, als je mij wil overtuigen van het bestaan van God, ja, dan moet je niet met de Bijbel aankomen. Dan moet je naar mij komen met redelijke bewijzen. Dan moet je naar mij komen met zintuigelijke bewijzen. ervaringsbewijzen, rationele bewijzen. Want ik geloof wel in de ratio of wetenschappelijke bewijzen, maar dat woord van God, daar geloof ik niet in. Dus wat eigenlijk van ons verwacht wordt, is dat we neutrale grond vinden. Dat we allebei afstappen van ons fundament. De christen wordt gevraagd om eventjes los te gaan staan van zijn geloofsfundament, van het woord van God. En als het ware op een soort neutrale brug te gaan staan. Een brug waar we elkaar kunnen vinden, een contactpunt. En wat de christen vaak niet inziet, is op het moment dat hij dat doet, heeft hij eigenlijk al zijn hele bedoeling opgeofferd. Op het moment dat de nieuwe mens in Christus, gefundeerd op het woord van God, gefundeerd op Gods natuur, gefundeerd op de openbaring, de zelfopenbaring van God, op het moment dat de nieuwe mens in Christus erin meegaat en zegt, wij vinden elkaar op neutrale grond, dan heeft eigenlijk de christen de grootste fout al gemaakt. En dat hebben waarschijnlijk velen van ons vaak gedaan. En dat is waar het grootste onderscheid ligt tussen presuppositionele apologetiek en die andere methode waar we het over hebben gehad. Zoals klassieke apologetiek en evidentiële apologetiek. Want wat vliest nou eigenlijk die nieuwe mens in Christus op het moment dat hij deze beweging maakt? Wat laat hij achter zich? En waar gaat hij nou eigenlijk opstaan? En is die brug waar hij nu op gaat staan, is die nou wel zo neutraal als dat het lijkt? Laten we eens kijken wat de Bijbel daarover zegt. Zie je, ik noem dit de diefstal van neutraliteit. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat op het moment dat de christen meegaat in de gedachte dat er zoiets is als een neutrale grond waar we elkaar kunnen vinden, dan is de christen bestolen. De christen laat zich bestelen van zijn geloofsovertuiging op het moment dat hij daar al in meegaat. Jezus zegt in Johannes 17, vers 17, heilig hen door uw waarheid. Dat wil zeggen, zet hen apart door uw waarheid. De christen, wedergeboren, nieuwe schepping, is apart gezet door het woord van God, door de waarheid. Dat is juist datgene wat hem onderscheidt van de wereld. Juist het woord van God zet ons apart. En op het moment dat de christen bereid is om een neutrale positie in te nemen in het gesprek, laat hij datgene los wat hem apart zet. Daar heeft zowel de ongelovige niks aan als de christen niks aan. Er staat in Colossenzen 2 vers 3 over Christus. Christus in wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Alle schatten van wijsheid en kennis zijn verborgen in Christus. Als Christus die rots is waar de gelovige op staat, en hij is bereid om zich af te bewegen van die rots, ook al is het in een alleen maar om het gesprek te kunnen voeren en elkaar te kunnen vinden, dan heeft hij op dat moment alle schatten van wijsheid achter zich gelaten. Alle kennis in Christus achter zich gelaten. Want hij zegt, ja, mijn fundament is Christus, maar omwille van het gesprek met jou als ongelovige ben ik bereid even Christus en zijn woord en zijn openbaring los te laten. Om wat te doen? Wat heb je dan nog te vertellen? Wat kun je dan nog laten zien? Als je alle wijsheid, als je de bron van alle wijsheid in je gesprek eigenlijk, in het belang van een gesprek, achterlaat. Johannes 14 vers 6, daar zegt de Heer Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus op het moment dat je omwille van dat gesprek bereid bent om van jouw fundament, namelijk Jezus Christus, die van zichzelf zegt, ik ben de waarheid, af te stappen, waar ben je dan in feite van afgestapt? Van degene die zegt, ik ben de waarheid. Zie je, de waarheid is niet iets neutraals. De waarheid is omvat in de persoon van de Heer Jezus Christus en in bredere zin in God. Als jij God als fundament loslaat, heb je geen basis meer om nog te spreken over absolute waarheid. En dat is wat veel christenen vergeten wanneer ze toch bereid zijn om die stap te zetten op een zogenaamd neutrale brug. Spreuken 1 vers 7 zegt, de vreze des Heren is het begin van de kennis. Zie je, veel christenen denken dat de vreze des Heren de eindconclusie is van de kennis. Dus ik ga met een ongelovige in gesprek en ik probeer hem te overtuigen, omdat hij ook gelooft in rationeel denken, dan zullen we rationeel denken beschouwen als een neutrale grond. En de wetten van de logica die we gebruiken, zullen we beschouwen als neutrale grond. En dan, omdat we elkaar daarin kunnen vinden, ga ik die ongelovigen proberen te overtuigen van van wat ware kennis is. En dat er een God bestaat. En dat die God zichzelf heeft geopenbaard in de Bijbel. En dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dat hij aan het kruis is gestorven voor onze zonde. Zie je, zo'n christen ziet eigenlijk de vreze des Heren als het eindstation van kennis. Maar de Bijbel zegt, de vreze des Heren is het begin van de kennis. Op het moment dat je God loslaat, ben je het hele fundament voor kennis kwijt. Je kunt kennis niet meer gronden als je God loslaat. Want de vreze des Heren is het begin van de kennis. Iedere vorm van kennis die je verkrijgt zonder bij God te beginnen, is wat de Bijbel noemt zogenaamde kennis. Kennis die de naam heeft kennis te zijn, maar geen echte kennis is. Dan kun je misschien zeggen, ja, maar de ongelovige heeft toch ook kennis? Ja, maar de ongelovige heeft eigenlijk steeds een verkeerde interpretatie van de wereld, omdat hij feiten en gebeurtenissen niet ziet met het fundament van de God die betekenis geeft aan al die feiten. Dus alle feiten worden verkeerd geïnterpreteerd door de ongelovige, omdat hij het verkeerde fundament heeft. Nou, ik zal je straks wat duidelijker maken wat dat betekent. Maar de vrees des Heren is dus volgens de Bijbel niet de eindconclusie, maar het beginpunt. Als je daar niet begint, heb je geen ware kennis. Dus er is geen neutraliteit als het gaat om waarheid of als het gaat om kennis. Er is alleen kennis als je begint op het fundament van wie God is. Op het moment dat je beweert dat dit soort kennis een neutrale basis zou kunnen hebben, dan ben je eigenlijk al in tegenstrijd met het woord van God bezig. Als je beweert dat er ware kennis is die niet in Christus is, ja, dan ben je eigenlijk al afgeweken van wat de Bijbel leert. Colossenzen 2 vers 4 zegt, dit zeg ik, zegt Paulus, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Ja, er zijn mooi klinkende redeneringen. Maar iedere redenering die niet begint en die geworteld is in de natuur van God en in Christus Jezus, is een mooi klinkende redenering, maar is uiteindelijk inhoudsloze verleiding en filosofie. Paulus schrijft erover in Colossenzen 2 vers 6 tot 8. Daar zegt hij, zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem, bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie, en filosofie betekent liefde voor wijsheid, door de zogenaamde wijsheid, de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering, volgens de traditie van de mensen, volgens de grondbeginselen, de vooronderstellingen van de wereld, maar niet volgens Christus. Wat Paulus eigenlijk zegt is, pas op dat wanneer jij dat gesprek hebt met iemand die een ander wereldbeeld heeft, die een andere geloofsovertuiging heeft, dat je niet laat meeslepen door een vorm van redeneren en wijsheid die gegrond is in andere vooronderstellingen dan Christus. Maar die gegrond is in vooronderstellingen, grondbeginselen van de wereld. Van die misschien wel de wereld zijn ingekomen bij de zondeval, wanneer Adam zijn afhankelijke positie van God inruilt voor autonomie, voor zelfbestuur, voor eigen zeggenschap. En op dat moment ook de beslissing neemt dat zijn eigen denken de basis kan zijn voor zijn realiteit. Misschien heb je dat wel gelezen, dat God een heel duidelijk gebod heeft gegeven aan Adam en Eva, dat ze mogen eten van alle bomen in de hof, maar de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mogen ze niet eten, want op het moment dat ze daarvan zouden eten, zouden ze sterven. En dan komt de duivel, en de duivel laat aan Eva zien de verleidelijke vrucht van de boom van kennis. En dan staat er, Eva zag de vrucht van de boom, dat hij goed was om van te eten. En dat is het moment dat Eva meer begint te vertrouwen op haar eigen denken dan op het geopenbaarde woord van God. Dat is het moment dat ze met de keuze om toch te eten van die boom haar afhankelijke positie ook in haar denken opgeeft ten aanzien van God en kiest voor autonomie en ook autonomie in haar denken. Ik hoef in mijn denken niet meer te beginnen met God en zijn geopenbaarde woord. Nee, nu ga ik gewoon mijn eigen denken maken tot de wet. Zie je? Dat is in feite wat er gebeurt op het moment dat je op neutrale grond gaat staan. Wanneer je denken even niet meer geworteld is in Gods natuur en zijn openbaring, dan is het niet een neutrale grond waar je op komt te staan, maar het is de grond van de duivel. Het is autonomie. Het is, ik kan zelf wel voldoende denken. En wat zegt Gods woord? Vertrouw op de Heer met heel uw hart en steun op uw eigen inzicht niet. Maar juist die neutrale grond is eigen inzicht, eigen kennis, eigen denken. Dat klinkt heel neutraal misschien, maar in feite is dat de grond van de duivel. In feite is dat de grond die tot stand is gekomen bij de zondeval. Als je neutraal wilt zijn in je denken, heb ik geschreven hier, dan word je een gemakkelijke prooi voor dieven. Dieven zoals de inhoudsloze filosofie zullen je beroven van alle schatten van wijsheid en kennis die zich slechts in Christus Jezus bevinden. Dus je bent ofwel rijk in kennis vanwege je toewijding aan Christus, vanwege het feit dat je op hem staat als fundament, of wanneer je besluit om daarvan af te stappen, ook al is het tijdelijk, beroofd door de eisen van de neutraliteit. Laat jij je beroven wanneer je dat gesprek voert met de ongelovigen? Laat jij je, ook al is het maar even, van je fundament afzetten? Dan verlies je eigenlijk het gesprek en het doel van het gesprek vanaf het begin uit het oog. Als we doorkijken, het is niet alleen maar de diefstal van neutraliteit. We hebben het over die brug. We hebben het over de beweging die de christen heeft gemaakt en die de ongelovigen ook zogenaamd heeft gemaakt, om allebei van hun fundament af te stappen. In feite hebben we het erover dat je iets achter je laat als je op deze brug gaat staan. Maar wat is er nog meer? Het is niet alleen maar diefstal. Het is niet alleen dat je iets verliest. Het is ook zonde. Het is immoraliteit. Waarom? Omdat er een aantal geboden zijn in het Nieuwe Testament. Efeze 4, vers 17 en 18, daar zegt Paulus, dit zeg ik dan, en ik getuig ervan in de Here, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, en let op, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven wat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Het is zo belangrijk dat je begrijpt wat er gebeurd is met het denkproces van de mens door de zondeval. Zie je, Paulus zegt, ik wil niet dat jullie nog wandelen zoals de heidenen, verduisterd in het verstand, met zinloosheid in hun denken, vervreemd van God en het leven wat uit God is, onwetend. Zie je, dit zijn allemaal woorden die gaan over de manier waarop je denkt. En wat Paulus zegt is dat al die dingen zijn gebeurd in de heidenen, of in de ongelovigen, dus in zekere zin in ons allen, in Adam, ook voordat we opnieuw geboren zijn bij ons. Waardoor? Door de verharding van het hart. Zie je, de reden dat de heidenen, dat ongelovigen, verduisterd zijn in hun verstand, is door de verharding van hun hart. Het is niet een soort slachtofferschap. Oh, ik weet niet van God. Ik geloof niet dat er een God bestaat. Ik ken God niet. Het is een keuze. Het heeft te maken met rebellie tegen God. En dat lezen we ook heel duidelijk in Romeinen hoofdstuk 1. Romeinen hoofdstuk 1 is een verschrikkelijk belangrijk hoofdstuk om te begrijpen wat de echte situatie is wanneer jij het evangelie deelt met iemand en in een apologetische situatie terechtkomt. Romeinen hoofdstuk 1, vers 21, daar gaat het over alle mensen. Over alle mensen in Adam. Daar staat, zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. En als je een paar versen eerder leest, in vers 18, dan staat er dat de toorn van God geopenbaard wordt vanuit de hemel over alle zonde en ongerechtigheid van mensen die de waarheid ten onrechte onderdrukken. Zie je, heel vaak zijn we geneigd om erin mee te gaan als iemand zegt, ik geloof niet dat God bestaat. Maar weet je dat de Bijbel zegt dat ieder mens weet dat God bestaat? Ieder mens weet dat God bestaat. En dat noemden ze in de tijd van de Reformatie sensus divinitatis. Sens, ook wel een zintuig, divinitatis van het goddelijke, van de divine. Ieder mens heeft als het ware een zintuig wat ingeschapen is. En dat noem je dan ook wel een ingeschapen godsbesef. Ieder mens weet ten diepste dat er een God is. Ieder mens weet het. Maar de mens wil het niet weten. Dat is wat Romeinen hoofdstuk 1 zegt. En daarom staat er ook, waarom willen ze het niet weten, vers 21? Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Dus de zondaar wil God niet in zijn leven. De zondaar wil autonoom zijn. Hij wil het zelf voor het zeggen hebben. En dat is wat er gebeurde bij de zondeval. En dat is wat de mens nog steeds wil vanuit zijn zondige natuur. Ik wil God niet. En datgene wat de mens ten diepste weet van wie God is, onderdrukt hij. Je bent dus niet alleen maar in gesprek met iemand die onwetend is, of iemand die een goed argument nodig heeft. Je bent in gesprek met iemand die God kent. Tot op zekere hoogte God kent, maar hem niet wil kennen en niet wil erkennen. In Colossenzen 1 vers 21 staat er over de Heer: hij heeft u die voorheen vervreemd was en vijandig gezind. Dat, wat daar staat is eigenlijk enemies in your mind. Hij heeft u die voorheen een vijand van God was in uw denken. In het Grieks echtros te dianoiai. Vijanden in je denken. Zoals bleek uit uw slechte daden, verzoend. Zie je, de realistische situatie van de ongelovige is niet dat hij een slachtoffer is wat gewoon net wat meer kennis nodig heeft. Net wat meer goede argumenten, net wat meer rationele overtuiging. Net wat meer verhalen over jouw ervaringen met God. Dat is niet wat hij nodig heeft. Wat hij nodig heeft, is dat zijn hart verandert. En dat hij de God die hij onderdrukt, gaat erkennen. En wat daarvoor nodig is, is bekering. En we weten ook wel dat het woord voor bekering in het Grieks is metanoia. Een verandering van je denken. Wat moet er dan precies veranderen? De zondaar moet ervoor kiezen om die waarheid die hij onderdrukt, om die te gaan erkennen. Dat is de grote verandering die nodig is in het leven van de zondaar. Dus, en dat heb ik hier ook ondergeschreven, wanneer de christen een agnostische houding, of de agnostische houding van de intellectuele wereld, van de wereld overneemt, dan imiteert hij eigenlijk een verduisterd verstand en een verhard hart. Begrijp je wat ik bedoel? Die zogenaamde neutrale grond, die is helemaal niet neutraal. Dat is het vijandelijke terrein. Dan ben je eigenlijk over de frontlinie gegaan, over de vijandelijke lijn gegaan, en bevind je je in vijandig gebied. Dan heb je in feite niet alleen maar een onverstandige stap gemaakt, maar dan heb je als christen een zondige stap gemaakt. Veel christenen beseffen dit niet, als ze evangeliseren met de beste bedoelingen en vervolgens allerlei argumenten gaan geven voor God die uitgaan van het neutrale denkvermogen van de ongelovigen. Terwijl de Bijbel heel die positie niet erkent. Dat is in feite een ongehoorzame stap. De immoraliteit van neutraliteit. Paulus die zegt dat de situatie van de ongelovigen ten opzichte van de gelovigen anders in elkaar zit. Efeze 4 en dan specifiek vers 23. Daar zegt Paulus het volgende. Dat de oude mens moet worden afgelegd. De mens die te gronde gaat door misleidende begeerten. Met zijn oude levenswandel. En vers 23, wat is er nodig? Dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En u bekleedt met de nieuwe mens. Zie je, de manier van denken tussen de gelovigen en de ongelovigen is wezenlijk anders. En wat veel christenen doen is de manier van denken van de ongelovigen overnemen om hem vervolgens te brengen naar de manier van denken van de christen. De Bijbel leert dat het een radicaal andere manier van denken is. 2 Korinthe 10 vers 5, daar zegt Paulus het nog veel sterker. Hij zegt, want wij breken valse redeneringen af. En elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Wat ik wil dat je hier ziet in dit vers, is dat onze gedachten onder de heerschappij van Christus moeten staan. Wij zeggen dat de Heer Jezus Heer is van hemel en aarde. Maar de Heer Jezus Christus zou ook Heer moeten zijn over de manier waarop wij denken. En dat is wat er veranderd is bij de zondeval. Dat noemen we de noëtische effecten van de zonde. Maar dat is ook wat er weer verandert op het moment dat een mens opnieuw geboren wordt. Dan verandert zijn manier van denken. Dat is die metanoia. De God die onderdrukte, die gaat hij erkennen. En het licht wat daardoor in zijn denken komt, geeft een nieuwe manier van denken. Een manier van denken die geworteld is in Christus. Die manier van denken kun je niet loslaten wanneer je getuigt. Matthäus 6 vers 24 zegt, niemand kan twee heren dienen. Want hij zal de een haten en de ander lief hebben. Of hij zal zich aan de een hechten of de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. En dan zou je zeggen, ja, maar dit gaat over geld en Jezus. Maar het principe wat hier staat is dat Je kunt niet en Christus dienen en een leefstijl van de boze. En dat geldt net zo goed voor je manier van denken en je manier van getuigen. Ik heb het als volgt hier samengevat, daar onderaan in die rode, roze letters. In een wereld waarin alle dingen zijn gemaakt door Christus. En die gedragen wordt door het woord van zijn kracht. En waarin daardoor alle kennis opgeslagen is in hem die de waarheid is. En die heer moet zijn over alle denken. Betekent dat dat neutraliteit gelijk staat aan immoraliteit. Ik hoop dat je dit begrijpt. Er is geen neutrale grond. Dat is mijn punt. En op het moment dat je doet alsof, dan geef je eigenlijk de zondaar in plaats van een zondige positie een slachtofferrol. Die hij niet nodig heeft. Wat hij nodig heeft is de boodschap van bekering en van geloof in de Heer Jezus Christus. We gaan toch nog iets verder inzoomen op de aard van het denken van de ongelovigen. Wat zegt de Bijbel over hoe de ongelovige denkt? Ik vind dit een heel belangrijk plaatje en ik hoop dat je dit zult zien. We hadden het net over in Romeinen hoofdstuk 1 over de onderdrukking van het godsbesef die de ongelovige in zijn hart heeft. Vanuit rebellie, vanuit autonomie willen hebben, vanuit God niet willen erkennen. En ik weet niet of dat je dit schriftgedeelte ooit zo hebt gelezen, maar ik denk dat dat je hier een hele belangrijke les moet zien voor hoe de zondaar in zijn denken in elkaar zit. Wat er net gebeurd is in Lucas hoofdstuk 11, is dat de mensen om de Heer Jezus heen wilden een teken van hem. Een teken dat hij de Messias was, een teken dat hij God was. En ze vragen hem ook om een teken en dan zegt Jezus, een boos en overspelig geslacht verlangt een teken. Het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona. In feite zeggen de ongelovige Joden om Jezus heen, bewijs dat u bent wie u bent. En Jezus erkent die positie niet. Hij zegt, dit is een boos en overspelig geslacht. Hij zegt, het feit dat jullie die vraag al stellen, laat zien dat jullie een morele verkeerde keuze hebben gemaakt. Jullie weten wie ik ben. Je weet het. Maar je wilt mij niet erkennen. En zelfs als ik je een teken zou geven, zou dat je niet overtuigen. Omdat het ten diepste niet gaat om meer bewijs of meer tekenen. Het gaat om het hart. En dan komt Jezus direct daarna met deze gelijkenis. Lees dit goed in Lucas 11, vanaf vers 33. Er staat, niemand die een lamp aansteekt, zet die in het verborgene. En ook niet onder de korenmaat, maar op de standaard, opdat zij die binnenkomen het licht kunnen zien. Zie je, ik had het net over dat ingeschapen godsbesef. En Johannes hoofdstuk 1, daar wordt gesproken over een licht wat ieder mens verlicht. En dat gaat dan over het woord wat bij God was en het woord wat God was en het woord wat is vlees geworden en onder ons heeft gewoond. Dat woord gaat over de Heer Jezus Christus, over Gods zelfopenbaring. En wat Johannes zegt in het eerste hoofdstuk is, dat woord wat ieder mens verlicht. Zie je, ieder mens heeft als het ware een lampje in zijn hart. Ieder mens heeft een lampje in zijn hart en dat is dat godsbesef. Ieder mens weet dat God bestaat, maar hij wil God niet erkennen. Dus dat lampje wat daar is, daarvan zegt Jezus, niemand die een lamp aansteekt, zet hem in het verborgene en ook niet onder de korenmaat. Het is net alsof je een metalen emmer over een kaars steekt. Kijk, stel jij hebt jouw huisje. Ik weet niet hoe jouw huis eruit ziet, maar je bent thuis. En je hebt daar een kaars staan en de stroom is uitgevallen. En het enige licht wat jij hebt is die kaars. Goed, jij zet die kaars op tafel, vervolgens steek je hem aan en er is licht. Er is licht. Maar als jij vervolgens een metalen emmer pakt en jij zet die over dat licht heen, ja, dan is er geen licht meer in het huis. Maar is er licht op dat moment? Ja, die kaars die brandt nog steeds. Het licht is er nog steeds, alleen het wordt niet gezien, omdat jij het bedekt hebt. Dat is die zondige onderdrukking van dat godsbesef. En dat is wat je hier ziet. Jezus zegt, als je een lamp hebt, dan zet je hem toch niet onder een korenmaat? Vers 34, dan zegt hij, de lamp van het lichaam is het oog. Wanneer dan uw oog oprecht is, is ook heel uw lichaam verlicht. Maar als uw oog kwaadaardig is, is ook heel uw lichaam duister. Nou, dit is... Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb deze verse lang gelezen in mijn leven en ik snapte er niks van. Ik snapte er niks van, wat dit nou precies moest betekenen met dat oog en zo. Maar wat in elk geval duidelijk is, is dat jouw oog, de manier waarop je licht tot je neemt, dat is wat een oog doet. Een oog kijkt en ontvangt licht. En dat licht komt binnen en daardoor word je je bewust van de wereld om je heen. En wat Jezus zegt is dat die sensor voor licht, dat oog, dat dat een morele status kan hebben. Dat oog kan oprecht zijn, maar dat oog kan ook kwaadaardig zijn. En dat is wat ik bedoel. Wat Jezus zegt is, als jouw oog kwaadaardig is, dan kies je ervoor om de wereld op een bepaalde manier te zien. Om jezelf op een bepaalde manier te zien. Om God niet te willen erkennen en dus niet te willen zien. En wat je doet in feite is, je kiest ervoor om het licht wat je hebt te onderdrukken. Dat is wat Romeinen hoofdstuk 1 zegt. En dat is wat veel christenen vergeten als ze in een apologetische situatie terechtkomen. De ongelovige zegt als het ware, ik heb geen licht. De Bijbel zegt dat hij licht heeft. Ga je daarin mee? Of ga je er niet in mee? Wat is jouw ultieme gezag ten aanzien van wat waar is? Bijbels gezien zou het het woord van God moeten zijn. Dus wanneer de zondaar zegt, ik heb geen licht, dan zou ons antwoord moeten zijn, je hebt wel licht, maar je hebt er een emmer overheen gezet. Waarom heb je die emmer eroverheen gezet? Omdat je God niet wilt. Nou is de vraag natuurlijk in hoeverre dat op een bewust niveau gebeurt. Maar Romeinen hoofdstuk 1 maakt duidelijk dat het in elk geval in die mate bewust is dat het ook de zondaar wordt aangerekend en dat hij er rekenschap van zal moeten afleggen op de dag van het oordeel. Dat wil zeggen, er is wel degelijk een bewuste keuze gemaakt. Anders zou het niet iets zijn waarvan God rekenschap aflegt en wat uiteindelijk ook de toorn en het oordeel van God over de zondaar heen haalt. En dan zegt Jezus in Lucas 11, vers 35, zie er dus op toe dat het licht dat in u is geen duisternis is. Dat is niet dat hij het licht kan uitzetten, maar door dat licht te bedekken. Vers 36, als uw lichaam helemaal licht is en geen enkel deel ervan duister, zal het net zo geheel licht zijn als wanneer de lamp het met zijn schijnsel verlicht. Jezus zegt, je bent of helemaal in de duisternis wanneer je dat licht bedekt, of alles is verlicht. Zie je, dat is dat radicale verschil tussen de gelovigen en de ongelovigen. Wanneer je in Christus bent en jouw denken begint met Christus, dan zijn alle dingen nieuw. De hele wereld om je heen, alle feiten, alles. Je begint te zien dat alles samenhangt in Christus. Dat niks neutraal is. In feite wordt alles voor de gelovigen een bewijs van Gods bestaan. Maar voor de ongelovigen is alles goddeloos, omdat hij God niet wil erkennen. Hij ziet de hele wereld, inclusief zichzelf, door een duistere zonnebril die hij zelf heeft opgezet, die God wegfiltert uit het geheel. En mijn punt is dat jij als christen, als jij getuigt, niet diezelfde zonnebril kan opzetten, zonder dat je eigenlijk ook moreel verwerpelijk bezig bent. Ja, Paulus heeft het in Efeze 4, vers 17 en 18 over de zinloosheid van hun denken. Verduisterd in het verstand. En wij hebben het gebod gekregen om niet meer te wandelen zoals de heidenen wandelen. In Psalm 36, vers 10, daar schrijft de psalmist, want bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. Zie je, de enige manier waarop wij licht zien is in het licht van God. Wij zijn geschapen als schepselen van God. En ons denkvermogen hebben wij in het verlengde van het denkvermogen van God. Wij zijn geschapen naar het beeld van God om Gods gedachten na hem te denken. Dat denken, dat is niet neutraal. Dat denken, dat is een verlengstuk van het licht van God. Als je het licht van God weghaalt, betekent dat alle denkprocessen verduisterd zullen worden. Zie je dat? In uw licht zien wij het licht. Wat betekent dat als je het licht van God niet meer wilt zien? Dan zie je geen licht meer. Er is geen neutrale positie. Het is licht of duisternis. Ik hoop dat je dat ziet. De christen die bereid is in zijn denken te beginnen vanuit neutraliteit begint in duisternis. En vanuit duisternis kun je het licht niet laten zien. Kolossenzen 2 vers 8. Daar gaat het over de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Paulus die veroordeelt niet alle filosofie. Het verlangen naar wijsheid kan een heel godsvruchtig verlangen zijn. En als christen ernaar verlangen dat je groeit in kennis van wie God is. Dat je hem beter wilt leren kennen. Dat je vervuld wilt zijn met zijn geest van wijsheid. Dat veroordeelt de Bijbel nergens. Dat is goed. En je zou ook zien dat naarmate je in je denken groeit en Christus beter leert kennen. Dat je leefstijl ook steeds meer geheiligd wordt. En steeds meer wordt conform hoe de Heer Jezus is. We moeten de oude mens afleggen. De nieuwe mens aantrekken. Inclusief de nieuwe manier van denken in Christus geworteld. Maar de filosofie die niet begint in Christus, de filosofie die niet gefundeerd is in Christus, maar in een vermeende neutraliteit, in een vermeende autonome manier van denken, De wetten der logica, wat het ook is, is in feite vijandig terrein. Dit klinkt allemaal heel radicaal, maar je zal straks zien waarom het denk ik heel goed is dat je dit goed tot je neemt. We gaan het nog even hebben over die nieuwe mens in Christus. Wat is nou de aard van het denken van de nieuwe mens in Christus? We hebben het eigenlijk hierover gehad. Maar wat Paulus zegt is dat zoals je Christus Jezus hebt aangenomen, zo moet je ook in hem wandelen. Dat wil zeggen geworteld en opgebouwd in hem. Dus de gelovige moet geworteld zijn in Christus. Zijn vooronderstellingen moeten de voorschriften en de leerstellingen van Christus zijn. Niet de ijdele tradities van mensen. De gelovige is dus niet neutraal. En hij mag ook niet neutraliteit nastreven. In 1 Korinthe 1, vers 21, daar zegt Paulus, want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Zie je, als Paulus zegt, je moet wandelen in Christus zoals je hem ook hebt aangenomen, hoe heb je Christus aangenomen? Heb je Christus aangenomen doordat je overtuigd raakte rationeel van het bestaan van God en op een gegeven moment dacht, nou dan neem ik Christus maar aan? De Bijbel zegt dat je hem niet op die manier hebt aangenomen. De manier waarop een ongelovige Christus aanneemt is door de prediking van het evangelie, waardoor zijn zondige hart uit hem weggenomen wordt en God een hart van vlees daarvoor in de plaats steekt. Een hart wat tegen God is, wat in rebellie is tegen God, wordt weggenomen en je ontvangt een nieuw hart. Een hart wat verlangt naar God, een hart wat hem lief heeft. Daarom zegt Jezus tegen Nicodemus, u moet opnieuw geboren worden. Om het koninkrijk van God te zien. U moet opnieuw geboren worden om het koninkrijk van God in te gaan. Zie je, kon Nicodemus het echt niet zien? Waarschijnlijk kon hij het wel zien, maar hij wilde het niet zien. Waarom wilde het niet zien? Omdat hij zijn oude hart had, zijn zondige natuur. Waarom kwam Nicodemus in de nacht naar Jezus? En zegt hij, wij weten dat u een leraar bent door God gezonden. Want niemand kan deze tekenen doen als God niet met hem is. Ja, Nicodemus, hij zei, we weten het. Maar waarom kom je dan in de nacht naar Jezus, Nicodemus? Waarom wil je niet dat je collega's zien dat je dit weet? Wil je niet dat je collega's zien dat je Christus erkent? En vervolgens een paar versen verder zegt Jezus, niemand komt tot het licht, omdat de mens die de zonde lief heeft, wil niet naar het licht komen, want het licht openbaart zijn zondige werken. En dus kiest hij voor de duisternis. 1 Korinthe 2 vers 4 en 5. Mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in de wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. Wanneer wij evangeliseren, en ook wanneer wij in een apologetische situatie komen, wat heeft de ongelovige nodig? Niet menselijke wijsheid. Niet argumenten vanuit een soort zondige neutraliteit. Wat ze nodig hebben is de prediking van het evangelie. En zoals we straks zullen zien, het afbreken van valse wereldbeelden waar hij zelf in verstrikt zit. Matthäus 22, vers 37. Jezus zei tegen hem, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Zie je dat? De manier waarop jij jouw verstand gebruikt, reflecteert jouw relatie tot God. Daarom wordt dit ook wel verbondsapologetiek genoemd. Je hebt ofwel een verbond met God, waarin je God lief hebt, waarin je in Christus bent, waarin jouw denken, jouw liefde voor God reflecteert in de wijze waarop je denkt, onderworpen aan zijn gezag. Of je bent in Adam, je bent een verbondsbreker en je kiest ervoor om in je denken autonoom te zijn en geïsoleerd van God. Zie je dat? Daarom wordt het covenantal apologetics genoemd. En ons doel is om het evangelie te prediken, zodat de mens die het hoort ofwel opnieuw geboren wordt en zo in Christus komt en veranderen zal in zijn denken, ofwel tot zijn oordeel het evangelie heeft gehoord. Ja, het is heel verleidelijk. Wij willen heel vaak dat we heel effectief zijn en dat we kunnen zeggen dat we hebben geëvangeliseerd op straat en dat er heel veel mensen waren die overtuigd raakten. Maar jouw opdracht is ten diepste niet om effectief te zijn. Jouw opdracht is om gehoorzaam te zijn. Jouw opdracht is om te doen wat onze Heer Jezus deed, wat de apostelen deden, namelijk het evangelie te prediken zonder compromissen te sluiten En ja, dan zullen er sommige mensen zijn wiens hart geopend wordt, die tot geloof komen. En er zullen sommige mensen zijn die jou uitlachen, die jou wegzetten als een dwaas en die uiteindelijk tot hun oordeel het evangelie hebben gehoord. Zo was het voor Paulus, zo was het voor Jezus, zo was het voor alle Bijbelse voorbeelden. Maar oh, wat kan de verleiding groot zijn voor ons om effectiever te zijn dan Paulus. En om uiteindelijk iedereen te overtuigen. Maar de Bijbel leert niet dat je iedereen zult overtuigen. Effectiviteit is niet ons doel. Resultaten zijn niet eens ons doel. Ons doel is gehoorzaamheid. Wij zijn dienstknechten van Christus. Cornelius van Til zei dit, en dit is Engels. Ik weet niet of dat je dit goed kunt begrijpen, maar ik ga het toch even voorlezen. It is Christ as God who speaks in the Bible. Therefore the Bible does not appeal to human reason as ultimate in order to justify what it says. It comes to the human being with absolute authority. De Bijbel heeft het absolute gezag. De Bijbel probeert zichzelf niet als het ware te ondersteunen door het denkvermogen van de mens. Christus heeft het getuigenis van de mens niet nodig. Het gezag van de Bijbel is het ultieme gezag. Net als dat het gezag van God het ultieme gezag is. God kan niet zweren bij iemand die hoger is dan hemzelf. Gods gezag getuigt van zichzelf. Dat is wat Cornelius van Til zegt. Its claim to human, that human reason must therefore be taken in the sense in which Scripture takes it, namely as created by God and as therefore properly subject to the authority of God. The two systems, that of the non-Christian and that of the Christian, differ because of the fact that their basic assumptions or presuppositions differ. Dus die twee denksystemen, het denksysteem van de gelovigen en de ongelovigen, die verschillen van elkaar in hun meest diepe gezagsovertuigingen. Wat is datgene waar je zeker van bent in het leven? En wat is de basis daarvan? Wat is dat onderliggende argument, dat diepste punt van jouw zekerheid? Is dat jouw eigen redeneren? Is dat wat je meemaakt? Zijn dat je eigen zintuigelijke ervaringen? Of is dat het gezag van God en zijn woord? En wat Cornelius van Til zegt is, voor de gelovigen in Christus is dat ultieme, die ultieme toewijding, dat diepste grondbeginsel, is God en zijn woord. Maar voor de ongelovigen is het zijn eigen autonomie. In het denken, in het ervaren. En dan zegt hij, on the non-Christian basis, man is assumed to be the final reference point in prediction. The Reformed method begins, frankly, from above. It would presuppose God, but in presupposing God, it cannot place itself at any point on a neutral basis with the non-Christian. Dat is wat we net zagen. Er is geen neutrale grond. Believers themselves have not chosen the Christian position because they are wiser than others. Dit is heel belangrijk. De christen heeft niet zijn geloofsovertuiging gekozen omdat hij wijzer is dan een ander. Of omdat hij slimmer is dan een ander. Waarom heeft hij uiteindelijk die positie ingenomen? Door genade. What they have by grace alone. But this fact does not mean that they must accept the problematics of fallen men as right or even as probable or possibly right. For the essence of the idea of Scripture is that it alone is the criterion of truth. Voor de christen en in de realiteit is God het ultieme gezag en zijn woord het onbetwistbare startpunt voor waarheid. Ik hoop dat je dit nog een beetje kan volgen. Wat is uiteindelijk het startpunt voor de kennis? Wat is voor de christen uiteindelijk zijn zekerheid? Openbaring van God. God die zichzelf openbaart door de natuur en door zijn woord. De natuur van God is de basis, volgens de Bijbel, voor kennis in het leven van een christen. Spreuken 22 vers 17, daar staat, en we hebben nu eigenlijk de vraag voor liggen, hoe weet je wat je weet? Dat wordt in de filosofie ook wel genoemd epistemologie, de leer van kennis, de kennisleer, kennistheorie. Hoe weet je nou eigenlijk ten diepste wat je weet? Hoe kan een mens komen tot ware kennis? En wat leert de Bijbel daarover? Nou, de Bijbel zegt het volgende, neig uw oor en luister naar de woorden van wijze, richt uw hart op mijn kennis, want het is goed dat u ze in uw binnenste bewaart. Ze zullen alle bestendig op uw lippen zijn. Opdat uw vertrouwen op de Heere zal zijn, maak ik het heden aan u bekend. Ja, aan u heb ik u niet heerlijke dingen geschreven met raadgevingen en kennis, om u bekend te maken de juistheid van betrouwbare woorden, zodat u met betrouwbare woorden kunt antwoorden aan wie u stuurden. Hoe weet je wat betrouwbare woorden zijn? Hoe weet je wat waarheid is? Wat absoluut waar is? De Bijbel zegt, Gods woord is de absolute waarheid. Psalm 18, vers 29. Want u doet mijn lamp schijnen, Heere. Mijn God doet mijn duisternis opklaren. Psalm 119, vers 130. Het opengaan van uw woorden geeft licht. Het schenkt eenvoudige inzicht. Zie je, misschien denk je, waarom is dit nou zo belangrijk? Omdat het hier ten diepste om gaat in het gesprek met de ongelovigen. Wat is waarheid? En hoe kan een mens komen tot echte kennis, tot echte waarheid? En de Bijbel zegt dat het fundament voor echte waarheid is God zelf. Hij is de waarheid. Als je hem loslaat, kun je niet komen tot waarheid. Ik heb eronder geschreven, filosofen vandaag de dag ontkennen vaak dat er absolute waarheid is. Of dat de mens er zeker van kan zijn de absolute waarheid te kennen. Die is er niet of die is onbereikbaar. In onze hedendaagse samenleving is het geen enkel probleem om allemaal vragen te stellen. Bestaat er een God? Is de wereld geschapen? Heeft mijn leven een doel? Die vragen mogen allemaal gesteld worden. Maar op het moment dat je een antwoord geeft op die vraag en je zegt dit is het absolute antwoord, ja, dan is er geen plaats meer waar je kunt vluchten. Dat mag niet in deze postmoderne tijd. Wat de Bijbel zegt is dat het woord van God de absolute waarheid is. Gods kennis is primair. Omdat God kennis heeft en omdat God waarheid is, is er zoiets als absolute waarheid en absolute kennis. Kennis die voortkomt uit God en zijn kennen. Dus zijn kennis is primair en wat de mens kan weten, wat waar is, is ten diepste alleen maar mogelijk door het ontvangen van wat God oorspronkelijk en ultiem weet. God openbaart zijn kennis aan mensen, door de natuur, door zijn geopenbaarde woord. En alles wat wij ten diepste kennen, wat ware kennis is, is kennis die afkomstig is van God. Kennis die begint bij God. Het begrijpen en kennis van de waarheid is het gevolg van Gods woord zien als het beginpunt, de absolute vooronderstelling van alle denken. Dus het geopenbaarde woord van God is het fundament voor ware kennis. Is dat ook jouw beginpunt? Of is het woord van God pas jouw eindconclusie? Is het zo dat je eigenlijk bevestiging wilt vanuit allerlei rationele argumenten dat het woord van God de waarheid is en het absolute gezag? Ik heb nieuws voor jou. Als dat zo is, dan is Gods woord per definitie niet het absolute gezag. Dan is jouw rationele denkvermogen het absolute gezag geworden. Zie je dat? Als we het hebben over de meest basale vooronderstellingen die wij hebben, dan zeg ik eigenlijk, de christen heeft God en zijn woord als zijn meest basale zekerheid. Als een van zichzelf getuigend gezag. En de ongelovige heeft zijn eigen redeneren gemaakt tot zijn meest basale zekerheid. Zie je, mijn vraag is eigenlijk, is Gods woord jouw beginpunt van kennis? Want dat is wat het woord claimt te zijn. We gaan niet helemaal komen tot het einde van de boodschap die ik vandaag met jullie wil delen. Maar ik ga jullie één plaatje laten zien straks. En dat wil ik je nog echt meegeven. Want dan zie je het probleem waar ik het eigenlijk vanaf het begin al over heb, over neutrale grond. Maar eerst nog even dit. Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor de taak van de apologeet? En er zijn drie dingen die ik daarin wil noemen. Nederige vrijmoedigheid. Nederige vrijmoedigheid. De uitgangspunten van de vorm van apologetiek die ik met jullie deel vandaag, dus presuppositionele apologetiek, vaak reageren mensen als ze dat horen daarop als heel arrogant. Dit is heel arrogant. Als jij eigenlijk zegt dat jij de absolute waarheid hebt vanuit God, dan zeg je daarmee dat iemand die niet wil beginnen met God eigenlijk geen ware kennis heeft, geen reden heeft om zeker te weten dat er zoiets is als waarheid. Dat kan heel arrogant overkomen. En wat zou ik antwoorden op dat bezwaar? De apologeet moet, en dat kun je ook lezen op die slide, moet in opdracht van Christus bekering en geloof prediken als geboden van God. Niet als suggesties. Niet als, misschien zou je je moeten bekeren en krijg je daar een gelukkiger leven van. Nee, wij hebben de opdracht gekregen om bekering en geloof te prediken als geboden van God. En daar is vrijmoedigheid voor nodig. Daar is conflict nodig. Je kunt niet het evangelie prediken als je elk conflict wilt vermijden. Per definitie zal er een conflict ontstaan als jij naar de zondaar gaat en zegt dat hij zich moet bekeren. Ik bedoel niet een soort gevecht, hè? Dat bedoel ik natuurlijk niet. Wat ik bedoel is een rationeel conflict. Een debat of een gesprek waarin er een conflict aangegaan wordt. En om van onwetendheid tot ware kennis te komen, hebben we gezien, is bekering en geloof nodig. Je moet die emmer weg willen halen. En wij hoeven ons niet te schamen voor die harde eis van de Bijbel. Wij moeten daarnaar handelen. Maar wat we ook moeten bedenken is dat de apologeet, de christen, heeft de kennis van de waarheid ontvangen door geloof. En geloof als een gave. Niet omdat hij beter is, omdat hij beter denkt of intelligenter is, maar als een gave. Bekering is hem geschonken door God, evenals wedergeboorte. En dat alles is genade van God. Dus de apologeet zou in zijn basishouding nederig moeten zijn. Nederigheid is zo belangrijk wanneer we doen aan geloofsverdediging. En er staat in Filippenzen 2 ook dat Christus een gezindheid had van nederigheid, van dienstbaarheid. En dat moeten wij ook hebben wanneer wij die confrontatie aangaan. Dus we moeten vrijmoedig het evangelie prediken, vrijmoedig ons geloof verdedigen en daar verantwoording van afleggen, maar met nederigheid en met zachtmoedigheid. Een tweede probleem is, en een voorwaarde voor de apologeet, is onontkoombare openbaring en kennis. Ik heb net behoorlijk wat tijd eraan besteed om jullie duidelijk te maken dat de Bijbel leert dat de ongelovige wel degelijk kennis heeft van God en van Gods bestaan. En het is heel erg belangrijk dat je op die basis ook je getuigenis aflegt. Daarvoor kan het soms nodig zijn dat je zegt tegen iemand die zegt ik geloof niet in God. De Bijbel zegt dat je ten diepste weet dat God bestaat, maar je wil hem niet in je leven. Dan stap je eigenlijk in één grote stap over het hele vraagstuk, bestaat God? In tegenstelling tot vanuit de klassieke apologetiek, waarbij je daar heel veel tijd aan besteedt. Maar je stapt er overheen en je zegt, ten diepste weet je dat er een God is, maar je wil hem niet erkennen. En de Bijbelse opdracht is, bekeer je. Want God wil jou vergeven voor het feit dat je hem genegeerd hebt in je leven. En dat je die kennis hebt geonderdrukt. Zie je, dan predik je meteen het evangelie zonder tijd te verliezen aan eigenlijk een vraag waarvan de Bijbel zegt dat het geen valide vraag is. Dus een belangrijk uitgangspunt van de presuppositionele apologetiek is dat er een heldere, onontkoombare openbaring is van God. Zowel in de natuur als in zijn woord, in zijn geopenbaarde woord, in de Bijbel. Iedere ongelovige heeft bepaalde kennis van God. Die kennis is niet voldoende om hem te redden, maar wel voldoende om hem te veroordelen, waardoor je vervolgens bekering kunt prediken. En die kennis is onontkoombaar. Dat wil zeggen, de ongelovige kan niet vluchten. Omdat hij gemaakt is als beelddrager van God, in de schepping van God, is de hele realiteit om hem heen voortdurend aan het communiceren. Er is een God, er is een God, er is een God. En de apologeet moet daar dankbaar gebruik van maken, in plaats van te doen alsof dat er niet is. Derde belangrijke punt, de belangrijke voorwaarde voor de taak van de apologeet, is dat hij wel op gemeenschappelijke grond gaat staan met degene waarmee hij spreekt, maar niet op neutrale gemeenschappelijke grond. Ik ga jullie straks nog één plaatje laten zien en dan snap je wat ik bedoel. Zie je, presuppositionele apologetiek ontkent, dat is vaak een bezwaar, dat er gemeenschappelijke grond is tussen de gelovigen en de ongelovigen. En daardoor is er geen contactpunt meer, waardoor een betekenisvol gesprek mogelijk is. Zie je, je zou kunnen denken dat, goh Chris, nou heb je dit allemaal verteld, maar hoe zou ik nou überhaupt nog een gesprek kunnen voeren met iemand die niet opnieuw geboren is? Wat is dan dat contactpunt? Wat is dan die gemeenschappelijke grond? En het antwoord is, er is geen neutrale grond, maar er is wel gemeenschappelijke grond. Er is heel veel gemeenschappelijke grond. In feite is de hele schepping en de persoon met wie jij spreekt, die gemaakt is naar het beeld van God, alles is gemeenschappelijke grond. Maar niet neutraal. Het is Gods grond. God heeft al die dingen gemaakt. God heeft de persoon gemaakt met wie jij spreekt. Hij ademt de lucht in die God hem heeft gegeven. Dus hij is niet neutraal, maar er is wel degelijk gemeenschappelijke grond. En dus is er in de binnenwereld van de ongelovigen ook een contactpunt. Omdat de mens is gemaakt naar Gods beeld, met de capaciteit om de stem van zijn maker te verstaan en te herkennen. Ik sluit af met dit plaatje. En volgende keer gaan we hier nog wat op verder inzoomen. En dan probeer ik het ook iets praktischer te maken. Van hoe zou je nou antwoorden op bepaalde veelvoorkomende vragen vanuit presuppositionele apologetiek. Maar dit is een beetje het plaatje waarmee we begonnen. Zo zien veel christenen het. En als je één ding onthoudt van alles wat ik je nu heb verteld, dan wil ik dat je dit plaatje onthoudt. Dit is hoeveel christenen en ook ongelovigen de dialoog tussen de christenen en de ongelovigen benaderen. Links de nieuwe mens in Christus die als zijn fundament God heeft. Rechts de ongelovige die als zijn fundament zijn autonomie heeft of vaak zegt hij zelf, ja, ik geloof in wetenschap, ik geloof in rationeel denken, ik geloof in mijn subjectieve waarnemingen. En zo zien veel mensen de dialoog. En dan moet er een soort neutrale grond komen, een bruggetje daartussen, zodat we met elkaar in contact komen. En de echte situatie is dit. Wat is er onder het oppervlak gaande? Dit. Er is geen neutrale grond. In feite staat de nieuwe mens in Christus op dezelfde berg als de ongelovige. Alleen het punt is dat de nieuwe mens in Christus erkent dat daaronder de God is van de Bijbel, de christelijke God. Want die ongelovige zegt, ja, ik geloof in de wetenschap. Maar hij beseft onvoldoende dat om in wetenschap te kunnen geloven, zijn er allerlei dingen nodig. Dingen als uniformiteit in de natuur. Als je een wetenschappelijk onderzoek doet en je gaat kennis verzamelen, dan moet je er eigenlijk van uitgaan dat er zoiets is als de wetten van de logica, die constant blijven. Dat er uniformiteit is in de natuur. Dat er zoiets is als absolute waarheid, of in elk geval waarheid die steeds beter begrepen kan worden. Dat de mens een rationeel denkvermogen heeft. Dat er zoiets als is als moraliteit en ook wel objectieve moraliteit. En de ongelovige die pakt al die concepten en zegt, dat is waar ik in geloof. En de mens in Christus zou moeten zeggen, op grond waarvan bestaan al die dingen? Jij zegt dat je gelooft in de wetenschap. Maar om wetenschap te kunnen bedrijven heb je uniformiteit van de natuur nodig. Waarom geloof je dat de natuur uniform zou zijn? Dat de zon morgen nog steeds schijnt zoals die vandaag scheen. Dat de zwaartekracht nog steeds werkt morgen zoals die vandaag werkt. Zie je, de ongelovige zegt dat hij in die dingen gelooft. Maar wat wij zouden moeten zeggen is, je hebt geen basis vanuit jouw wereldbeeld om die dingen te verklaren. Zie je dat? De ongelovige staat niet op neutrale grond. De ongelovige staat op Gods grond. Maar hij wil God niet erkennen. En wat gebeurt er dan? Hij zegt als het ware, de wetenschap is van mij, de wetten van de logica zijn van mij, uniformiteit in de natuur zijn van mij, rationeel denkvermogen is van mij, de menselijke ervaring is van mij. Maar de God die eigenlijk de grond is voor al die dingen, die wil die niet. Nou wil die ongelovige jou doen geloven dat er een soort brug nodig is van een neutrale grond. En het punt is dus, hij staat al op gemeenschappelijke grond, maar die grond is niet neutraal. Wat de ongelovige wil, is dat al die dingen als het ware voor hem van toepassing zijn, maar de God die het allemaal mogelijk maakt, de constante God, de God die waarheid is, de God die zorgt dat de wetten van de logica werken, doordat hij door zijn kracht deze hele schepping bij elkaar houdt, die wil de ongelovige niet. En de ongelovige denkt dat hij zal blijven zweven. Maar wat hij in feite doet is dit. Hij snijdt zich af van het fundament wat al die dingen mogelijk maakt. En dan zal hij ook vallen. En dat is wat onze opdracht is. Wij zijn geroepen om ieder bolwerk, om iedere redenering die niet gebaseerd is op Christus, om die af te breken. Volgende keer zullen we daar wat verder over nadenken. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat concreet? Hoe doe je dat praktisch? We gaan samen afsluiten met een gebed. Heer, ik wil u bidden voor mijn broeders en zusters die deze misschien ook ingewikkelde stof tot zich hebben genomen. Heer, en ik wil u bidden dat zij door het licht van uw openbaring mogen begrijpen, Heer, waar het ten diepste om gaat. Waar het ten diepste om gaat is dat u de basis bent voor de hele realiteit van wie we zijn en van de wereld die we om ons heen zien. Heer, en we willen u bidden, wilt u ons helpen om ons geloof ook te verdedigen zoals u ons hebt opgedragen op een manier die Bijbels is, waardoor we ook het evangelie kunnen prediken. Ik bid u dat in Jezus' naam en ik wil u ook bidden dat als we volgende keer verder gaan, Heer, dat u ons zult helpen om ook te groeien in kennis van uw woord op dit gebied. In Jezus' naam. Amen.
Aanzetten. Nog een paar vragen aan jou.
Oh ja, we moeten wel een beetje op afstand blijven.
Als de camera toelaat.
Ja, even een beetje improviseren misschien, maar het is wel goed om nog een paar vragen even aan jou te stellen. We hebben nog zo'n 10 minuutjes tijd ervoor. Staat de camera aan of de microfoon aan? Perfect. Ik begin even met een vraag. Je hebt er al iets over gezegd, maar ik wil hem ook even als aparte vraag nog aan jou stellen, Chris. Ja. En dan kan je achter je katheder gaan staan om die vraag te beantwoorden. Dat is deze vraag, dat is een beetje een lange vraag. Maar die heb ik doorgekregen. Als je geen geloofzekerheid hebt en je voortdurend met je twijfels aangevochten wordt in je denken, in je hoofd bezet wordt, hè, of Gods woord wel waar is, of kan dit wat in Gods woord staat wel echt gebeurd zijn, hè, als het gaat over tekenen en wonderen, hè, dat kan je mee bestreden worden in je denken, moet je dan deze antwoorden op deze vragen zoeken in de apologetiek of in de Bijbel? Hoe bewaar je het evenwicht tussen Bijbellezen en gebed, als je een sterke neiging en voorliefde hebt om, ja, het ook weer te verwachten van je denkend redeneervermogen, hè, apologetiek?
Ja. Ja.
Ik denk dat er best wel sommigen, ook in reformatorische kerken, maar ook evangelische gemeenten, daarmee vast kunnen lopen.
Ja.
Ben je, als je merkt dat je door de apologetiek helemaal gaat redeneren en zo het christelijk geloof door de reden aannemelijk wilt maken, wel goed bezig?
Ja, wat...
Mag naar de studenten...
Ik denk dat wat hier eigenlijk in de vraag doorschemert, is misschien al een verkeerd beeld van apologetiek. Dit gaat meer over klassieke apologetiek. En ik benoemde eigenlijk al dat ik twijfels heb over de Bijbelse basis daarvan. He, want er wordt eigenlijk nu een soort een tegenstelling gemaakt tussen geloven in het gezag van de Bijbel en apologetiek. Alsof apologetiek iets is wat vanuit rationeel denken en een soort neutrale basishouding bedreven zou moeten worden.
Mm-hmm.
En mijn punt is juist dat rationeel denken op zichzelf iets is wat je alleen maar kunt verklaren op grond van het gezag van Gods woord. Want wat dus eigenlijk, wat de vraagsteller eigenlijk vraagt is, van kan je bijvoorbeeld door rationele bewijzen bewijzen dat de Bijbel het ultieme gezag is? En het lastige is, zo werkt het niet met ultiem gezag. Het punt is juist dat God heeft niets groters dan zichzelf om een beroep op te doen. God kan niet zeggen van je moet geloven in wie ik ben door bijvoorbeeld iemand anders erbij te halen die zegt van ja, dat is wel echt God. God is de zijnde, zeg maar. Ik ben die ik ben. God heeft geen getuigenis nodig van mensen. He, Jezus heeft het ook over de Vader, die getuigt van mij. Dus Gods gezag is een van zichzelf getuigend gezag. En zijn woord is een van zichzelf getuigend gezaghebbend woord.
Als zo iemand dat dan toch niet ervaart in zijn zoektocht en in zijn strijd. Hij ervaart dat getuigenis niet dat het echt Gods woord is. Wat zou je dan de persoon willen adviseren?
Nou, ik denk dat wat belangrijk is, en daar hadden we het ook al even over ten aanzien van de vraagsteller. Hè? Als we het hebben over denken, ik ben natuurlijk ook psychiater.
Ja.
En ik kom regelmatig mensen tegen die bijvoorbeeld helemaal vastlopen in hun denken.
Ja.
Denken is een gave die God ons heeft gegeven, maar denken is ook iets wat beschadigd is geraakt door de zondeval.
Kan ook een afgod worden?
Het is een afgod op het moment dat het denken los verloopt van Christus. Dan is het een afgod. Dat is wat we eigenlijk net ook gezien hebben.
Dus Wortsmanier zegt, we moeten ons denken voortdurend brengen onder beheer van de Heilige Geest.
Wat belangrijk is om te begrijpen is, je hebt geen goede basis om je eigen denkvermogen te verklaren als je niet begint bij God. De enige reden dat jij kan begrijpen waarom jij denkt en waarom je rationeel kan denken, is omdat er een God is die jou heeft gemaakt, die denkt. En omdat jij die God jou heeft gemaakt naar zijn beeld, kun jij denken. Maar hoe zou je het denkvermogen van een mens moeten verklaren vanuit elk ander wereldbeeld? Dat is wat ik niet goed begrijp. Want dus de presuppositionele apologetiek zegt eigenlijk, als je niet begint bij God, heb je geen verklaring voor de hele realiteit om je heen. Zou je vanuit een soort evolutionair, materialistisch, naturalistisch wereldbeeld kunnen verklaren hoe de mens denkt? Ik denk het niet. De hersenen zijn een soort supercomputer.
Mm.
Ik geloof sowieso, ik geloof dat het absolute onzin is dat zo'n supercomputer door ongestuurde processen in de natuur, hè, door evolutie, zeg maar, macro-evolutie, zou kunnen ontstaan. Ik vind dat echt
een groot geloof hebben.
Ridicule. Ja, dat is niet voor te stellen. Dat als je zelf wel eens hebt geprobeerd iets ingewikkelds in elkaar te zetten, dan weet je dat gewoon heel veel planvermogen nodig heeft. En nou, probeer maar zo'n stukje software te schrijven wat een bepaalde taak uitvoert. Als je één letter verkeerd in die software zet, dan werkt het niet meer. He, dus in die zin heeft de intelligent design gewoon wel een heel goed punt. Het punt is, als je hersenen een product zouden zijn van puur evolutionaire mechanismen, ja, dan zijn je hersenen er eigenlijk op gericht om te overleven en te voortplanten. Dat is waar uiteindelijk de hele evolutietheorie natuurlijk zich op baseert. Survival of the fittest, hè, dus het overleven van het best aangepaste organisme. En vervolgens zou dat organisme meer kunnen voortplanten dan minder goed aangepaste organismen. En door dat proces zou er dan een soort evolutie zijn waardoor je op een gegeven moment je hersenen hebt. Maar wat zijn je hersenen dan? Vanuit die hypothese, vanuit die theorie, zijn je hersenen in feite niks anders dan een computer gericht op overleving. En nou is mijn vraag, waarom probeer je zo'n computer te gebruiken om metafysische vragen te beantwoorden over bestaat God wel of niet? Het hele feit dat je die vraag stelt is eigenlijk een tegenargument voor dat de hersenen zo zouden zijn ontstaan. Snap je dat? Rationeel denken is een van de sterkste argumenten voor het feit dat er een God is. Anders kun je rationeel denken niet gronden. En kun je niet begrijpen waarom je überhaupt... Dus de vraagsteller zegt eigenlijk, ik ben maar voortdurend aan het nadenken over bestaat God. En wat ik zou zeggen is, dat nadenken van jou is eigenlijk het grootste argument dat God bestaat. Zonder hem zou je het niet kunnen doen. Maar wat gebeurt soms door de zondeval is dat bijvoorbeeld mensen depressief worden. Of dat mensen een piekerstoornis krijgen. Waardoor ze geen controle meer hebben over de vorm van hun denken. En gedachten gaan jagen. En ze op een gegeven moment verbanden gaan zien die er niet zijn. He, dus dat moet je meer zien als ziekte. En dan is
maar
het
niet soms, aanvechting van de boze dan?
Ja, soms wel. Maar als het echt vormen aanneemt waarbij ook gewoon zeg maar de gezonde omgeving... Je familie zegt van ja, we maken ons zorgen om jou. Je bent daar zoveel mee bezig. Je slaapt niet meer, je eet niet meer. Je zorgt niet goed voor jezelf. En we zien gewoon aan je dat je normale leven zeg maar in de soep loopt. Dan zou ik zeggen van, ik denk dat er dan meer aan de hand is dan aanvechting. Ik denk dat je dan ook gewoon wel eens naar je huisarts zou moeten gaan. Of naar een psycholoog zou moeten gaan. Om eens te vragen van, hey, heb ik misschien gewoon last van een depressie? Heb ik misschien gewoon last van een angststoornis? En dat is niet altijd makkelijk om die uit elkaar te trekken. Zeg maar de geestelijke wereld en zo'n stoornis. Maar... Kijk, als je iemand ecstasy geeft, dan gaat hij ook heel snel denken en heel snel verbanden leggen. Dus dat laat wel zien dat er ook wel echt gewoon een orgaan is, de hersenen, zeg maar, die je kan beïnvloeden door dat soort dingen. Als iemand alleen maar aan het piekeren is,
ja.
En hij komt er niet uit, dan wordt het meer een denkstoornis. En dan denk ik van, dan zou het wel goed zijn om eens te gaan praten met een christelijke psycholoog bijvoorbeeld. Of een christelijke psychiater. Maar mijn theologisch antwoord is... Het feit dat je überhaupt denkt en jezelf vragen stelt over wat is waar ten aanzien van bestaat God of niet, dat kan je eigenlijk al niet goed verklaren uit een ander wereldbeeld dan het christelijk wereldbeeld.
Mooi, dankjewel. Ja. Volgende vraag. Dat is eigenlijk een beetje of je daar nog iets over wil zeggen. Je bestrijdt de neutrale grond, maar arrogantie is het verwijt. Kan je daar nog iets over zeggen?
Ja, want uiteindelijk is dit natuurlijk ergens, kun je dit lezen als arrogantie of hooghartigheid.
Ja.
He, want het wordt gezien als heel, laten we bijna zeggen, politiek correct. Om te zeggen van, nou ja, jij hebt jouw visie, ik heb mijn visie, jij hebt jouw waarheid, ik heb mijn waarheid. En we levelen, we zitten op hetzelfde niveau eigenlijk.
Ja.
We delen gewoon onze zienswijze. Ik zie het zo, jij ziet het zo.
Ja.
En het ingewikkelde is natuurlijk dat wij hebben een opdracht gekregen van de Allerhoogste God. Hè, die niet op hetzelfde niveau zit als de mensen waarmee wij spreken. Dus wij zitten wel op hetzelfde niveau. Ja. Als jij de ongelovige bent en ik ben de gelovige. En ik ben geroepen door Christus om het evangelie te verkondigen. Ja, dan zitten wij op hetzelfde niveau. Alleen het punt is, ik ben een ambassadeur van Christus. En Christus is de koning der koningen. En zijn boodschap is een boodschap van leven of dood.
Nee, maar goed, je ziet natuurlijk ook, de afgelopen jaar hebben we natuurlijk gezien, ook in heel de discussie rondom de Nestu-verklaring, dat je als christenen iets presenteert, van jongens, hier staan wij voor, dit is de waarheid.
Ja.
En dat de wereld, laat maar zeggen, dat zo anders oppakt eigenlijk. En eigenlijk ziet als van, wat zijn jullie arrogant.
Ja en dat is denk ik, niet zozeer dat, wij kunnen geen compromissen sluiten ten aanzien van de Bijbel. Wat we wel kunnen doen is een bepaalde wijsheid en een bepaalde zachtmoedigheid hebben in de houding die we aannemen wanneer we dit verkondigen.
Ja.
En dat is eigenlijk wat ik zei. Het is nodig om een nederige vrijmoedigheid te hebben. Wat belangrijk is om te beseffen is, jij bent tot Christus gekomen door genade alleen. Hij heeft jou gevonden in de modder en hij heeft jou door zijn genade daaruit opgetrokken. En hij heeft je leren denken vanuit een Bijbelse grond. Dat is niet omdat je slimmer bent of beter bent. Dat is misschien wel omdat je slechter bent. Misschien wel omdat je de grootste zondaar was, net als Paulus. Het is om zijn genade te demonstreren. Dus als wij komen tot de ongelovigen, dan moeten we niet hooghartig zijn en laten zien dat wij gelijk hebben en dat wij het beter weten of slimmer zijn. Ons doel moet zijn om het evangelie te delen met iemand. Vanuit bewogenheid, allereerst vanuit gehoorzaamheid, maar ten tweede vanuit bewogenheid voor de mens die we voor ons hebben. En dat moet de mens proeven. De mens moet proeven, hier zit iemand met mij in gesprek die oprecht bekommerd is om mijn ziel.
En uiteindelijk moet ook in dat gesprek toch Gods geest ook werken, toch?
Ja, daar gaan we het volgende keer ook nog verder over hebben. Ja. Hey, maar, en dat wil ik zeggen, Gods geest werkt door Gods woord. En wat er veel gebeurt in apologetiek is dat dus Gods woord niet meer de basis is voor het gesprek, maar argumenten worden en Gods geest werkt door het woord, niet door verstand, zeg maar, of door de argumenten heen. Dus de, en daar gaan veel christenen al de mist dus eigenlijk in.
Okay. Hey, de benadering van een Ravi Zacharias, is dat ook die prepositionele?
Ja. Nee, Ravi Zacharias combineert het. Dus die doet en de klassieke apologetiek, en dat doen veel, combineren en de klassieke apologetiek, maar hij heeft ook soms wel, zeg maar, transcendentele argumenten als het gaat om bijvoorbeeld objectieve moraliteit. Hè? Dus hij zegt bijvoorbeeld van, ja, je kan moraliteit alleen maar verklaren vanuit een morele God die de basis daarvan is. Dat is in feite het argument wat wij hier nu besproken hebben. Maar Ravi Zacharias combineert het en doet ook wel, zeg maar, maakt gebruik van de klassieke argumenten.
Maar het is de moeite waard, denk ik, om wel eens ook te bekijken als studenten daar
en ik denk ook, ik denk dat we Ravi Zacharias ook gewoon als een broeder zien. En dat die drie stromingen, zeg maar, niet per se, zeg maar, ons heel erg hoeven te scheiden. Maar als je mij vraagt, wat is nou de meest consequent bijbelse manier om het te doen, dan zou ik het niet aanpakken zoals Ravi het aanpakt, meestal. Ja. Maar soms wel.
Ja.
De vraag die kwam is dat ik eigenlijk geloof dat de presuppositionele apologetiek de meest bijbelse apologetiek is, maar de vraag is, hebben ook andere benaderingen een plaats? En eigenlijk is het zo dat Cornelius van Til en Greg Baanssen eigenlijk ook zeggen van, het sluit elkaar niet uit. Ook vanuit de presuppositionele apologetiek kan je zeggen van, ja, vanuit jouw fundamenten, zeg maar, als ongelovige, kun je bepaalde dingen niet verklaren. Bijvoorbeeld de complexiteit van systemen in de natuur, bijvoorbeeld. Hè?
Ja.
De manier waarop hart en longen samenwerken, de manier waarop nieren daar weer in samenwerken, de manier waarop de hersenen zijn opgebouwd, de manier waarop mensen voortplanten. Dus dat, dan geef je eigenlijk een interne kritiek op het wereldbeeld van degene die je voor je hebt. En daarvoor kun je wel gebruik maken van dat soort argumenten. Dus je moet ze niet zwart-wit scheiden van elkaar. Alleen wat ik zeg is, als je alleen de klassieke methode hanteert, geloof ik dat je de mist ingaat.
Ja, ja, precies. Want er staat ook op internet, op YouTube staat er zo'n gesprek van dokter Gert van der Brink met Philipsen.
Ja.
Die heb je gekeken of niet?
Nee, Philipsen heb ik een paar dingen van gezien, maar ik ken hem niet heel goed. En dit gesprek heb ik niet gezien.
Oké. Okay. Oké,
okay. Wat,
wat zou jouw benadering zijn als zou jij nou morgen een gesprek met zo'n atheïst, laat maar zeggen, gesprek gaan?
Mm-hmm.
Dan zou je eigenlijk dat van vanmorgen, dat als benaderingswijze ook naar hem toe geven.
Ja, het mooie van die presuppositionele apologetiek is, kijk.
Dus waar gaat het botsen bij hem? Als je met hem
heel
deze
vaak, kijk, dit is een hele slimme man. Philips is een hele slimme, intelligente man.
Ja,
en zijn, de manieren die hij gebruikt om zijn ingeschapen godsbesef te onderdrukken zijn heel geraffineerd en complex.
Ja.
Dus hij heeft, zeg maar, sommige mensen hebben gewoon een simpel emmertje wat ze over het licht van God heen zetten. En hij heeft gewoon een soort nucleaire atoomemmer, zeg maar, die over het licht van God heen zet. Maar mijn benadering is nog steeds om gewoon die emmer een beetje omhoog te tillen.
Ja.
Dus het maakt niet echt uit. Ik hoef niet alles te weten van evolutionaire mechanismen of van de intrinsieke details, zeg maar, van de islam en alle soera's en de hadith. Ja. En het mooie van deze methodiek is eigenlijk dat je niet zo heel erg slim hoeft te zijn om hem te gebruiken.
Ja.
Want wat ik zou zeggen tegen Philipsen is dat hij ten diepste weet dat God bestaat. En als hij 's avonds op zijn bed ligt en contempleert over zijn leven en over alle dingen die gebeuren in zijn leven, dat er ten diepste een stem is in zijn hart die zegt, ik kan dit niet verklaren vanuit mijn evolutionaire materialistische wereldbeeld. Hij kan niet verklaren hoe de relatie met, ik weet niet of dat hij getrouwd is, hoe de relatie met zijn vrouw is, hoe liefde werkt, hoe al die ook metafysische concepten, inclusief zijn eigen denkvermogen, kan die niet verklaren vanuit datgene wat hij beleidt als zijn wereldbeeld. En daar zit dus het punt een beetje. Dus ik zou die aanpak hanteren, dan hoef je namelijk niet... Want hij gaat je sowieso verslaan als het gaat om evolutietheorie.
Ja, precies.
Daar weet hij gewoon veel meer vanaf dan jij. Ja. En je zou dat uiteindelijk wel kunnen winnen. Maar dan moet je wel goed inlezen. En dat is wat veel christenen doen. Die denken dat apologetiek draait om slimmer zijn dan je tegenstander. Maar daar draait het ten diepste helemaal niet om.
Goed, nog iets praktisch. Hoe neem je je ongelovige collega mee vanuit de gemeenschappelijke grond naar God als schepper?
Ik denk dat ik een beetje heb geprobeerd aan te geven dat ik geloof dat iedereen ten diepste weet dat er een God is, ja, die schepper is. En Paulus die zet het wel neer. Dus als hij bijvoorbeeld in Athene spreekt met de Epicurische en Stoïcijnse wijsbegeer, dan zegt hij wel, hè, van, u heeft een beeld voor de onbekende God. En dan zegt hij wel in twee zinnen, die God die proclameer ik, en dat is de God die hemel en aarde gemaakt heeft,
ja,
de God die jouw hele realiteit, zeg maar, gecreëerd heeft, die verklaar ik jou. Maar hij gaat vervolgens niet komen met bewijzen, dus hij zet het neer en vervolgens predikt hij het evangelie. En je kan een interne kritiek geven op iemands wereldbeeld vanuit liefde.
Mm-hmm.
En je mag daar allerlei argumenten, denk ik, wel voor gebruiken. Maar wat belangrijk is om te beseffen is, de mens wordt door de Bijbel niet gezien als een onschuldig slachtoffer. Dus jouw ongelovige collega, ook al heb je daar een goede band mee, en ook al heb je daar een bepaalde vriendschapsrelatie mee, en ook al zijn ook heel veel ongelovigen misschien wel moreler in hun horizontale relaties, ja, dan christenen soms zijn, het grote morele probleem is de verticale relatie. Daar ligt het probleem.
Ja, ja, precies. En hoe communiceer je dan in de dialoog de boodschap van bekering?
Ja, ik zou dat gewoon doen zoals de Bijbel dat ook...
Oké, maar je hebt een gesprek met elkaar en dan op een gegeven ogenblik dan zeg je gewoon van ja, en tot deze
God... Ik leg het meestal gewoon uit zoals ik het hier heb uitgelegd aan jullie als Bijbelschool.
Ja.
Dus ik zeg ook niet, bijvoorbeeld ik zou niet zeggen, je weet dat er een God is, ten diepste weet je het.
Ja.
Want vanuit welk gezag zeg ik dit nu? Mijn gezag.
Ja.
Ik zeg, oh ja, Chris zegt het. Dan zal het
dus,
wel zo zijn.
De Bijbel zegt?
Ja, ik zeg meestal gewoon heel open. Ik zeg, ja, ik geloof niet in God. Dan zeg ik, ja, maar de Bijbel zegt dat jij ten diepste weet dat er een God is.
Ja, maar ik wil niks met die Bijbel te maken hebben.
Ja, en daarvan moet je bekeren.
Ja. Ja.
Dus ik predik meteen
bekering. Ik geloof gewoon dat het heeft niks met God te maken. Ik denk dat het een boek is wat door mensen, en het is een beetje samengevat, maar het heeft voor mij dezelfde gezagswaarde als de Koran.
Ja, dan gaat het specifiek over het gezag van de Bijbel. Misschien moeten we daar volgende keer nog op verder gaan. Maar het punt is, als het gaat om het bestaan van God, daar ga ik geen grond in leveren, zeg maar. Mm. Dus ik zou meteen stappen over de vraag en zeggen, ten diepste weet je dat... Er kunnen ook redenen zijn, hè? Het kan best zijn dat iemand bijvoorbeeld een hele heftige, nare situatie heeft meegemaakt in zijn leven, waardoor hij in conflict is geraakt met God.
Mm.
Dan weet hij wel dat God er is, maar als je een kind verliest, dan kan dat een hele pijnlijke vraag zijn, van waar was God dan op dat moment, hè? Soms hebben mensen vanuit hun gevoelens, zeg maar, vanuit hun pijn, hebben ze ook een bepaalde haat richting God. Dus dan heb je het niet meer alleen over een soort theoretische vraag. Dan kom je in een heel persoonlijke situatie terecht. En daar moet je wijsheid voor hebben. Hoe je op elke situatie...
In nederigheid.
Ja, in nederigheid, in liefde, in oprechte betrokkenheid. Maar als het gaat om, ik geloof niet dat God bestaat, zou ik al heel snel zeggen, de Bijbel zegt ten diepste dat je weet dat God bestaat. En dan zou je merken dat mensen boos worden. Of, dat is vaak hoe mensen dan zeggen, ja, wie ben jij dat jij denkt te weten wat ik geloof, hè?
Ja.
En dan zeg je, maar het gaat niet om mij. De Bijbel zegt dat je weet dat God bestaat. En juist het feit dat je dat onderdrukt, is hetgeen waarvan je je moet bekeren. En juist omdat dat ingeschapen godsbesef is er, dat is er. Als het er niet zou zijn, zou het onzin zijn. Maar het is er. Dus die persoon, het is ook echt zo dat er een licht is wat daar brandt. Wat daarvan getuigt.
Precies.
En dat is juist zo mooi. Want omdat jij dat hebt gezegd op dat moment, kan het zomaar zijn dat de Heilige Geest later, als die persoon een jaar of twee later nog op zijn bed ligt, bedenkt hij, hey, op straat heb ik iemand ontmoet die niet met mij in discussie gegaan is over het bestaan van God, maar die heeft gezegd, ten diepste weet je dat God bestaat. En dan zul je zien dat de Heilige Geest zal dat gebruiken in dat hoofd.
Revelation geven, openbaring.
En die woorden van jou hebben kracht, omdat jij niet bent meegegaan in dat hele...
Ja. Oké, laatste vraag, want dan gaan we een beetje naar het einde toe.
Ja.
Wat ik wel interessant altijd vind bij jou, Chris, is dat jij komt natuurlijk uit een Pinksterachtergrond, een evangelische achtergrond. En nou hoor ik jou een aantal keer spreken over een gereformeerde Cornelis van Til en de gereformeerde theologie. Maar wat ik toch wel interessant vind in deze is toch wel, het is een beetje, misschien een beetje bezijden de thema van vanmorgen, maar hoe verenig jij dat? Hè? Want ik merk dat bijvoorbeeld er misschien ook vanmorgen studenten zijn die gereformeerd zijn opgevoed, reformatorisch zijn opgevoed, en die soms een klein beetje allergie krijgen over de opvoeding, omdat het daar altijd waarheid was. Ja. Misschien en weinig de gemeenschap en de liefde. Nou, de andere evangelische merk ik veel meer. Dat zie je nu ook bij de nieuwe Calvinisten. Dat ze weer enorme hang hebben naar reform theology en reformatorische theologie. Maar zou je hier iets over kunnen zeggen? Hè, van hoe jij aan de ene kant nog steeds, denk ik, ook nog steeds, ik kan zeggen, gelooft in de Heilige Geest. Maar dat heb je natuurlijk altijd gedaan. Maar
ik geloof dat ook gereformeerde mensen wel geloven in de Heilige Geest.
Ja, precies. Ja, precies. Maar goed, misschien net nog iets over kan vertellen. Van wat waardeer ik nou zo? Wat zou je eens bemoediging willen geven als het nou gaat over reformatorische theologie?
Dus mijn traditie moeten we altijd voor oppassen. Hè? Want je groeit op met een bepaalde traditie die je meekrijgt.
Ja.
En soms wordt wel gezegd van als kritiek vanuit ongelovigen naar ons van ja, jij gelooft omdat je toevallig bent opgegroeid in een christelijk gezin.
Ja.
Hè? Dat geloof ik niet. Maar ik denk wel dat we soms onderschatten de invloed van ons gezin, van opgroeien, op hoe we denken.
Ja.
En ik ben opgegroeid niet zozeer in een pinkstergemeente, maar toch een beetje een wat behoudendere, wel evangelische gemeente, waar ze wel geloofden in de gaven van de geest. En ik heb Christus leren kennen in de context van die gemeente, maar ik miste ook wel soms gewoon de diepere fundamenten van de schrift, zeg maar.
Ja.
Hè, van bijbelstudie en... Ja, nu ik zelf ouderling ben in een Roemeense kerk, word ik ook meer gedwongen om gewoon echt op Gods woord te staan en Gods woord te doorzoeken en voor elk aspect in het leven te begrijpen van wat zegt Gods woord daarover.
Ja.
Nou, vind ik de gereformeerde positie qua theologie vaak heel erg bijbels. En je ziet dat er in de gereformeerde traditie, dat er vaak, vooral vanuit de reformatie, het verlangen is om Gods woord te begrijpen, te kennen en toe te passen. Zonder compromissen. En dat vind ik mooi. Maar wat je ziet in Nederland is natuurlijk dat er een hele kerkelijke traditie is in de gereformeerde kerken. Van bijvoorbeeld hypercalvinisme, van een bepaalde stijl, zeg maar, waarbij de dominee een bepaalde intonatie heeft en een bepaalde kleding draagt. En dat is allemaal niet waar ik zo van hou, zeg maar, aan gereformeerde kerken.
Nee,
dat
precies.
Is de traditie. En die traditie, ja, dat kan je erg beschadigen, denk ik.
Ja.
Als ik soms zie dat er in bepaalde streng gereformeerde gemeenten in Nederland mensen zijn of gemeentes zijn waar een kleine minderheid van de gemeente deelneemt aan het avondmaal en de rest zegt van ja, ik heb niet genoeg zondebesef, ik weet niet zeker of dat ik wel wedergeboren ben.
Ja.
He, dat je iemand van 80 tegenkomt die al heel het leven in de gemeente zit, die ook gelooft in God en zegt, ik weet niet of dat ik behouden ben. Ja, ik weet niet waar je het vindt in de Bijbel.
Maar wat zou je antwoord zijn voor zo iemand dan?
Ik zou zeggen, ga eens heel goed kijken wat nou het verschil is tussen wat de Bijbel leert en wat jouw traditie leert. En dan zal je zien dat de gereformeerde theologie, hè, dus de geloofsbelijdenissen, dat daar heel veel bijbelse grond is. Maar de traditie die je in Nederland ziet, nou, dat is op heel veel punten heel onbijbels.
Niet meer zoals Luther en Calvijn het ook hebben gezegd.
Nee, maar ook Luther en Calvijn hadden natuurlijk zo hun foutjes en hun traditie. Als het gaat om bepaalde visie op de doop. Als het gaat om hoe ze omgingen met andersdenkenden. Er was heel veel vermenging met theologie en politiek. Dus ook Luther en Calvijn zijn niet de perfecte voorbeelden. Maar waar het om gaat is, doorzoek Gods woord en onderscheid het woord van God van die traditie. Daar gaat
maar goed, oké, jij bent psychiater, je bent theoloog. Of dus, ja, goed, je zegt dat je geen theoloog bent, maar je bent ook wel theoloog. En je worstelt met de toe-eigening van het heil. In je denken zit je soms zo vol met die traditie. Mm-hmm. Dus jij zegt, je komt tot vrijheid of je komt tot inzicht door je te onderwerpen aan het woord en dat woord te bestuderen.
Ja, dat is
de
een hele goede samenvatting. Ja.
Okay.
En heel erg goed te beseffen dat...
angst die je kan hebben, wie ben ik dat ik mijn voorganger toch afval of dat ik toch mijn voorganger loslaat, dat kan een geweldige angst geven.
Ja, ik weet niet of dat je wel eens hebt gehoord van het syndroom van Stockholm.
Nee.
Maar er is een syndroom waarbij gijzelnemers, de mensen die ze gijzelen, op een gegeven moment er zo'n psychologische afhankelijkheid ontstaat, zeg maar, tussen de gijzelnemer en de mensen die heeft gegijzeld, dat ze het gaan opnemen, zeg maar, voor hun gijzelnemer. Dus waarvan je eigenlijk denkt van ja, maar dat is toch juist de persoon die jou van alle vrijheid heeft beroofd. Hè? Die heeft jou gegijzeld in een bank of zo. Of misschien wel in een kelder gestopt. En dan zie je dat toch mensen de psychologische eigenaardigheid hebben dat ze dan toch gaan hechten, zeg maar, aan de persoon die hun zoveel onrecht heeft aangedaan. Ja, en dat zie je natuurlijk ook in sectes. Hm. Dus in sectes zie je dat mensen een loyaliteit gaan ontwikkelen die steeds verder groeit, waarbij ze op een gegeven moment ook niet meer rationeel goed kunnen verklaren waarom het zo is, maar die band gaat zo diep. En dat is denk ik wat er gebeurt in veel van dat soort reformatorische kerken, is dat ze op een gegeven moment zo ver daarin meegetrokken zijn, dat ze niet meer zien dat de Bijbel compleet onbijbel, of dat de situatie compleet onbijbels is geworden. En ik geloof niet dat dat een... ik denk dat je dan... Soms is het dan nodig dat je eventjes afscheidt van zo'n gemeenschap. Dat je alleen tijd gaat doorbrengen met Gods woord. En dat je hem tot jou laat spreken. Ja. En weet je, het geweten van de mens is daarin niet betrouwbaar. Ja. We denken soms wel eens dat het geweten onze grote God is. Jouw geweten kan enorm verdraaid raken door zo'n soort situatie. En dan kun je je aangeklaagd voelen omdat je iets negatiefs hebt gezegd over een bepaald aspect van de theologie van de kerk waar je onderdeel van uitmaakte. Dat is niet van God. God is groter dan jouw geweten. En zijn woord is groter dan jouw geweten. En jouw geweten kan veranderen over de tijd. En dat zie je vaak ook met mensen die in een sekte hebben gezeten. In het begin voelen ze zich enorm schuldig over het feit dat ze daar niet meer in zitten. En als je ze 20 jaar later ontmoet, zeggen ze, wat een goede stap is dat geweest. Ja. En wat ben ik vreselijk beschadigd door die sekte, maar ik zag het niet meer.
Ja. 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 Dus, nou, dankjewel.